ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik falen, ik vind dat super belangrijk om dat heel vaak te doen. Ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is om uiteindelijk ergens te komen waar je graag wil zijn.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Dit keer heb ik Marit te gast om haar faalverhaal met ons te delen. Marit, welkom. Leuk dat je er bent. En ja, je faalverhaal. Je hebt natuurlijk heel veel geprobeerd en heel veel gedaan.
Klopt.
Zullen we daarmee beginnen?
Ja, helemaal goed. Ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik falen, ik vind dat super belangrijk om dat heel vaak te doen. Ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is om uiteindelijk ergens te komen waar je graag wil zijn. Sowieso om erachter te komen wat je leuk vindt, wat bij je past. En ook wat werkt in de markt, waar behoefte aan is. Dus ik heb sinds ik ondernemer ben echt superveel dingen geprobeerd en gedaan. En ook met het idee van het mag ook gewoon mislukken. Want dat hoort erbij. Dan, dat is de enige manier om erachter te komen of dat het iets voor je is. Dus ik ben op een gegeven moment een fotografieopleiding gaan doen. Eigenlijk gewoon als hobby. Op een gegeven moment dacht ik, ik vind het wel heel erg leuk. Toen ben ik een keertje met een fotograaf meegegaan die bruiloften fotografeerde. En toen was ik tweede fotograaf. En toen dacht ik uiteindelijk, ik vind het wel echt heel erg tof. Dat gaan we vaker doen. Toen heb ik een bedrijfje opgericht. Ben ik mezelf dus als fotograaf aan gaan bieden. Maar wel naast mijn bedrijf in marketing. Want daar ben ik eigenlijk als eerste mee gestart. Dat is altijd een beetje mijn basis geweest. Maar dacht, dat is gewoon een leuke side hustle. Maar op een gegeven moment kwam ik er eigenlijk wel achter dat ik elke keer super zenuwachtig was voor die bruiloften. Want je moet natuurlijk de kus moet je natuurlijk goed op de foto zetten. Je wil absoluut niet dat je batterij er op de helft ineens mee ophoudt. Of dat je de verkeerde lens mee hebt genomen of zo. Dus ik was elke keer best wel gewoon gestrest. En op een gegeven moment, als je dat heel vaak doet, dan word je er natuurlijk steeds handiger in. Dan krijg je een soort van ritme. Maar ik deed het maar één keer in het half jaar of zo. Dus ik kwam eigenlijk nooit in dat ritme. Dus ik bleef zenuwachtig en ik bleef daar een beetje mee hannissen. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben ook niet van plan om dit wel fulltime te gaan doen. Want ik had daarnaast gewoon mijn marketingbedrijf, wat ik wel gewoon het allerleukste vond. Nou, toen ben ik daarmee mee gestopt. Dat zou je kunnen zien als falen. Dat is was niet geworden wat ik ervan had verwacht. Toen ben ik op een gegeven moment een visagieopleiding gaan doen. Want ik had als tiener had ik altijd de droom om visagist te worden. Om dan van die grote tijdschriften te gaan werken. Weet je, in die modewereld terecht te komen. Dat leek me tof. Dus nu dacht ik, als ik misschien dat ooit nog waar wil maken, dan ga ik gewoon een visagieopleiding doen en kijken of dat iets voor mij is. Dus ben ik een avondopleiding gaan doen. Daar bleek ik echt helemaal niks aan te vinden. Dus toen ik klaar was met die opleiding, dacht ik, dit is echt niks voor mij. Dus dan die droom kon ik lekker van tafel afvegen. Maar ik vind dat soort dingen dus echt super fijn. Dat je later dus nooit spijt hoeft te hebben dat je dingen niet hebt geprobeerd. Dus als je die tienerdroom, dat je niet over een paar jaar dan nog gaat denken van, wat nou als ik dat nou wel was gaan najagen, misschien was ik dan nu een veel gelukkiger mens geweest of zo. Ik weet nu gewoon dat dat niet zo is. Dus ja, dat vind ik tof aan falen.
Ja, en daarna heb je het nog een stuk groter aangepakt. Je bent een coworking bedrijf gaan opzetten.
Ja, klopt.
Best wel een grote stap. Hoe is dat gegaan?
Ja, klopt. Ja, in Breda heb ik een coworking space opgericht. Office Stories heet dat. Bestaat trouwens nog steeds. Ik ben alleen sinds kort niet meer de eigenaar daarvan. Dat was eigenlijk diezelfde vriendin trouwens, met wie ik wel eens mee ben gegaan naar zo'n bruiloft, want die was fotografe. Die besloot om zo'n coworking space op te richten, zodat ze daar ook fotografiecursussen kon gaan geven. En dan tegelijkertijd daar ook wat werkplekken kon gaan verhuren. Toen dacht ik, vet idee, daar ga ik ook aan meedoen. We hadden toen best wel grote plannen van, daar gaan we dan ook echt lekker veel geld mee verdienen en zo. We wilden als allereerste wel gewoon echt een leuke plek voor onszelf creëren. Maar we hadden daar wel natuurlijk een soort van idee bij, van daar kunnen we dan ook lekker ons geld mee gaan verdienen en dan misschien meerdere vestigingen openen. Maar dat bleek qua businessmodel toch best wel lastig te zijn. Het is gewoon lastig om alleen maar met het verhuren van werkplekken, om daar genoeg geld mee te verdienen, dat je er ook echt een lekker inkomen uit kan halen. Dus dan moet je daarnaast eigenlijk ook echt nog wel events gaan organiseren of trainingen of meeting rooms gaan verhuren. Maar dat zat bij ons allemaal niet echt in ons businessplan. Dus uiteindelijk is dat heeft nog best wel lang bestaan. En dus was ook echt hartstikke, hartstikke leuk om dat te hebben. Maar dat was uiteindelijk meer iets, gewoon een fijn groepje mensen wat we om ons heen hadden verzameld. En een lekkere werkplek om zelf te gaan zitten. Maar niet echt iets waar we echt ons inkomen uit konden halen. Dus op dat gebied zou je ook kunnen zeggen dat het een beetje gefaald is. Maar uiteindelijk hebben we daar wel gewoon iets positiefs van gemaakt. En heeft het gewoon in een andere vorm, heeft een andere vorm gekregen.
Ja, en je zegt dat je daar geen eigenaar meer van bent. Heb je het verkocht of wat heb je daarmee gedaan?
We waren uiteindelijk met 3 eigenaren. Die vriendin die fotografe ook was. En daarna die co-op samen met mij had. Die is uiteindelijk ook weer iets anders gaan doen. Die probeert ook heel veel dingen uit. En toen zijn er 2 huurders die er toen zaten. Die zijn bij mij ingestapt als mede-eigenaar. Dat was ook tijdens de coronaperiode. Ging het daar ook niet zo heel erg goed met die co-working space, want er kwam niemand meer. Dus toen was het heel fijn om dat met z'n drieën te doen. Dat we samen die kosten konden delen. En de laatste tijd zit ik wat vaker bij klanten. En merk ik gewoon dat de afstand naar Breda voor mij, want ik woon in Rotterdam, dat het ietsjes te ver was, dat ik er nog maar heel weinig was. Dus we hebben nu een van die mede-eigenaren die heeft het nu overgenomen. Dus die zet het nu voort. En wij, de andere 2 eigenaren, hebben gewoon op een hele fijne manier aan hem overgedragen.
Ja, en je noemde net ook al corona. Mm-hmm. Ik denk dat het best wel een lastige periode is geweest. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ja, het fijne was dus wel dat dit ook weer een soort van side hustle was. Dus ik heb eigenlijk al die tijd gewoon mijn marketingbedrijf gehad. En dat is eigenlijk altijd wel gewoon goed gegaan. Dus daar haalde ik gewoon genoeg inkomen uit. Ook om de kosten van die coworking space mee te kunnen dekken. Dus dat is wel een ding. Ik heb best wel veel gefaald, maar elke keer wel redelijk klein gefaald. Dus ik heb nooit echt heel grote risico's genomen. Het waren elke keer kleine soort van testjes. Om gewoon te kijken van oké, slaat het aan. En ja, we hebben dus nooit echt. Ik heb nooit echt hele grote investeringen gedaan. Zonder dat ik het eerst in het klein getest had.
Ja.
Dus dat scheelde. Maar het was toen wel echt heel rustig. En we hebben toen wel veel van ons eigen geld elke maand in moeten leggen. En er lang niks op verdiend.
Alright. En dan een bruggetje naar je marketingbedrijf.
Mm-hmm.
Daar heb je natuurlijk wel een faalverhaal mee meegemaakt.
Klopt.
Ja, laten we daar even een bruggetje naar maken. Wat is er daar gebeurd?
Ja, ik had op een gegeven moment had ik het idee. Ik wil eigenlijk meer strategie gaan doen. Ik wil meer trainingen geven. Dat deed ik ook al wel naast mijn copywritingwerk. Maar ik positioneerde mezelf nog wel echt als copywriter die er ook strategie bij deed. Dus dat was dan eigenlijk vaak een soort voortraject voordat ik met de teksten aan de slag ging. En op een gegeven moment kwam ik er een beetje achter dat het best wel lastig was om die strategie te verkopen. Omdat mensen me echt als uitvoerder zagen. En daardoor dachten ze gewoon van ja, oké, als we met strategie aan de slag willen, gaan we dan wel een echte strategiepartij voor inhuren. En gaan we niet aan een copywriter overlaten. Dus toen dacht ik, oké, als ik nu meer met die strategie wil doen, dan moet ik er gewoon voor gaan zorgen dat ik niet meer als die uitvoerder gezien word, maar echt als strateeg. Dus heb ik eigenlijk die copywriting helemaal losgelaten. En gezegd, oké, vanaf nu doe ik alleen nog maar strategie. Ik heb dat ook op mijn website allemaal weggehaald, ook tegen nieuwe lead gezegd van ja, oké, je kan bij mij voor strategie, kun je bij mij terecht, maar voor copywriting niet meer. En toen werd het ineens best wel stil. Dus ik had nog wel gewoon mijn vaste klanten en zo. En er kwamen ook wel via mijn netwerk nog steeds wel klussen binnen voor copywriting voornamelijk. En ik heb ook al wat strategieklanten binnengehaald en geholpen. Dat was hartstikke leuk. Maar ik merkte dat het wel allemaal een stuk moeizamer ging ineens. Terwijl het daarvoor best wel soepel ging, want ik ben best wel actief op LinkedIn. Ik krijg daar ook veel leads op binnen. Gaat allemaal een beetje vanzelf. Dus ik had het echt lekker voor mezelf geregeld eigenlijk. Dat het, het ging gewoon lekker. En toen ineens stopte dat eigenlijk. Toen dacht ik, hier is iets aan de hand. Hier gaat iets niet helemaal goed. Dus ja, daar moest ik iets mee.
Ja, en wat heb je vervolgens gedaan?
Ik wist dus niet precies wat er aan de hand was, alleen dat er iets aan de hand was. Dus ik had al wel in de gaten dat er gewoon iets mis was met mijn product market fit. Dus dat mijn doelgroep gewoon niet helemaal 100% op mijn dienstverlening zat te wachten. Of in ieder geval minder dan met die copywriting. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik met die doelgroep gaan praten. En dat had ik misschien eigenlijk al wat eerder moeten doen, voordat ik mijn hele dienstverlening ging omgooien. Dat is het. Dat is met falen. Dan, daarna leer je daarvan. Dus dat is alleen maar, goed. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik op LinkedIn heb ik een oproep geplaatst. Van zouden er SaaS-founders en marketingmanagers bij SaaS-bedrijven met mij in gesprek willen? Ga ik jullie eerst een half uur mijn vragen stellen. En dan mogen jullie daarna een half uur lang mijn vragen stellen over content marketing. En dan ga ik al mijn kennis met je delen. Ik dacht, ik ga er wel even iets waardevols tegenover zetten, zodat ik zoveel mogelijk mensen ook over de streep kan trekken. Dus uiteindelijk heb ik 15 SaaS-founders en marketingmanagers bij SaaS-bedrijven gesproken. En dat was echt super waardevol. Ook heel leuk trouwens. En mensen waren ook heel erg open. Dus ik heb ze gevraagd, wat doe je op dit moment al qua content marketing? Waar loop je tegenaan? Wat gaat er juist wel echt goed? Stel, je zou hulp kunnen krijgen bij content marketing en je zou niet naar budget hoeven te kijken. Waar zou je dan het liefst hulp bij willen van buitenaf? Daar kreeg ik ook hele waardevolle input op. En toen bleek eigenlijk dat mensen gewoon niet echt op alleen strategie zaten te wachten. Ik kreeg regelmatig te horen, echt meerdere keren, van ja, dan hebben we straks een mooie PowerPoint-presentatie. Met allemaal mooie verhalen erin. En dan moeten we het alsnog allemaal zelf uitzoeken. En we hebben daar gewoon de mensen ook niet voor om dat dan ook uit te gaan voeren. Dus dat was echt heel waardevol om dat te horen. En ze vertelden me eigenlijk ook waar ze dan wel behoefte aan hadden. Want ze zeiden, ja, we hebben wel nu echt een probleem zitten, dat we heel moeilijk aan mensen kunnen komen die onze business snappen. En die ook een beetje technische begrippen begrijpen. En die ook op een strategisch niveau met ons kunnen meedenken. Maar dan vervolgens ook de vertaalslag kunnen maken naar echt kwalitatief goede content. Er waren een aantal SaaS-founders die zeiden, ja, ik durf het zelf niet op LinkedIn te delen wat wij maken, want ik schaam me daar gewoon een beetje voor. Er was echt een duidelijk probleem, maar ik was dat op dat moment niet aan het oplossen, dat probleem. Maar dat was natuurlijk mooie info voor mij om dan mijn dienstverlening aan te passen, dat ik wel echt op een bestaand probleem inspeelde.
Ja, het is een hele mooie oplossing om eigenlijk in gesprek te raken met je potentiële doelgroep. Denk je dat het natuurlijk ook, dat die welwillendheid vanuit die doelgroep ook komt vanuit jouw personal branding? Want ik volg je natuurlijk een langere tijd op LinkedIn. Ik weet hoe je zo consistent bezig bent met het plaatsen van posts en reageren op anderen. Dus je bouwt echt een personal brand. Mm-hmm. Ja, in hoeverre zie je daar een relatie tussen het bouwen van een sterk brand en de welwillendheid van potentiële klanten om met jou in gesprek te gaan en hun eerlijke mening te geven?
Ja, ik denk dat die link best wel groot is. Zodat het echt wel echt geholpen heeft. Sowieso ook omdat mensen gewoon founders zijn gaan taggen onder mijn post. Misschien wil jij met Marit in gesprek. En ik denk dat mensen ook wel, omdat ze mij natuurlijk inderdaad ook al een beetje als expert zien. Dat ze dan ook wel dachten, oké, in dat tweede half uurtje ga ik ook echt wel waardevolle dingen te horen krijgen. Dus ik denk dat dat zeker wel geholpen heeft. Maar ik denk ook wel dat stel je hebt nog geen personal brand en je zou je toch mee aan de slag willen, dat het alsnog ook wel haalbaar is. Maar dat je wel, ik denk dat wel echt een tip is. Om er dus iets waardevols tegenover te zetten.
Dus je gaat in gesprek met die founders of marketing managers. Hoe bereid je je dan voor op zo'n gesprek? Ga je naar ChatGPT en vraag je om een aantal vragen? Of ga je een Word document openen? Wat heb jij gedaan?
Ik heb eigenlijk gewoon een aantal vragen inderdaad wel in een Word document gezet. Die ik aan al die mensen heb gevraagd. Dus dat waren een beetje die vragen die ik net zei, van wat doe je nu al, waar loop je tegenaan, dat soort dingen. Dat heb ik gewoon een beetje, ik ben natuurlijk zelf contentstrateeg, dus ik heb daar wel wat verstand van. En er is ook best wel veel op internet over te vinden, over hoe je doelgroeponderzoek doet. Maar ik heb eigenlijk gewoon elke keer precies dezelfde set vragen gesteld. En ik heb natuurlijk van tevoren ook wel echt goed verdiept in het bedrijf. En ik had ze ook van tevoren al gevraagd wat zou jij mij willen vragen, zodat ik ook alvast een goed antwoord kon voorbereiden voor de vraag die zij van mij hadden, dat ik daar ook echt een goed antwoord op kon geven.
Yes, en vervolgens heb je heel wat info verzameld, je hebt al die data, mm-hmm. Je hebt natuurlijk al aangegeven wat je ermee hebt gedaan. Wat viel je daar het meest in op?
Ik was voor mij wel echt een verrassing. Dat was voor mij echt een eye-opener. Terwijl ik dacht van, oh ja, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Dat is alleen die strategie niet voldoende was. Dus dat vond ik, dat was voor mij echt een eye-opener. Wat mij ook wel echt opviel, was hoe super open mensen waren. Dus als je eenmaal gewoon van mens tot mens in gesprek bent en je stelt jezelf open en je bent dus zelf ook bereid om je kennis te delen. Dan komt echt alles naar buiten. Dus echt alles waar ze mee struggelden, alles wat juist wel goed ging, dat deelden ze met mij. Nou, ik vond dat wel echt, dat vond ik ook echt verrassend.
Yes. Ja, ik denk dat het een hele mooie oplossing is om het samen te vatten. Je had eigenlijk een dienstverlening geschrapt. En uiteindelijk moest je toch in gesprek met die klanten van... hey, waarom gebeurt er niks? En toen kreeg je daar waardevolle info uit. En ben je dienstverlening weer gaan aanpassen. Ik denk dat het ook een hele mooie tip is richting de luisteraars. Van, praat met je doelgroep. Ik kreeg zelfs in een boek de tip om elke week minimaal 3 klanten te spreken... over hoe je het nog beter kunt positioneren.
Oh, of
hoe je
business
beter kunt uitvoeren. Dus ja, blijf continu in gesprek. En ook voor mij bijvoorbeeld is het blijf in gesprek gaan met je luisteraars. Van, wat vinden ze van de podcast en hoe kan het beter? Dus ik vind het heel waardevol om dat met de luisteraars gedeeld te hebben. Voordat we gaan afronden ben ik heel erg benieuwd naar jouw visie rondom falen. Je hebt in het begin natuurlijk al verteld hoe je ernaar kijkt en hoe je ervoor zorgt dat je eigenlijk bewust ook naar manieren gaat zoeken om te falen. Mm-hmm. Hoe is dat bij jou zo ontstaan? Hoe kan het zo zijn dat jij anders kijkt naar falen dan de meeste mensen die je kent?
Oh, dat vind ik een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, denk ik. Nou, ik hou sowieso heel erg van ongemak. Ik heb dat ook een beetje nodig. Dus als ik geen uitdaging voel, dan raak ik echt heel snel verveeld. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig om mezelf een beetje buiten mijn comfortzone te plaatsen. Omdat ik anders gewoon... Ja, ik vind dat gewoon echt boring als ik altijd dingen doe die niet spannend voelen. Dus ik denk dat er ook wel heel erg veel mee te maken heeft. En ik heb het ook wel een klein beetje van marketing geleerd. Want bij marketing doe je natuurlijk ook vaak... voer je kleine testjes uit en dan ga je analyseren van... oké, hoe is het dan? Heeft het dan gewerkt? En daarna ga je bijsturen en dan... ga je weer testen, dan ga je weer bijsturen. Dat is ook hoe je met marketingcampagnes bijvoorbeeld omgaat. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon een beetje op mijn leven toegepast.
Alright, cool. Marit, heel erg bedankt voor je komst en de waardevolle lessen. We gaan hem afronden en heel veel succes met je business.
Ja, dankjewel. Ik vond het leuk.
Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering.
Maar een coöperatie.
Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Sharepeople is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.